Zing voor de Heer. Machtig is Hij, hoog verheven. Wat een prachtig loflied. En we gaan door vandaag met lofliederen, ook in deze preek. En om dat goed te doen, heb ik ervoor gekozen om twee krachtige vrouwen uit de Bijbel ten tonele te voeren. Ik wil jullie als het ware laten herontdekken hoe het zat met die vrouwen. En ik kan je zeggen dat ik zelf enorm door ze geïnspireerd ben weer geweest in de afgelopen weken. Want als je zoiets doet als een preek, dan bereid je je voor en dan lees je en dan lees je. En dan ontdek je en dan word je ontroerd door wat er gebeurt. En ik zet ze maar even voor je neer. Laten we hier voor het gemak Mirjam neerzetten. Mirjam, die over die Rietzee trok. En laten we hier dan voor het gemak toch maar in het kader van Advent Maria neerzetten. Maria, op het moment dat ze net met blozende wangen de boodschap van die engel heeft aangehoord en in verwarring en in ontsteltenis is, niet precies meer weet wat ze moet, we zetten haar hier neer. Overigens, haar naam Maria is eigenlijk ook Mirjam, want Maria is Mirjam in het Hebreeuws of andersom. Twee vrouwen die lofzangen konden zingen. Overigens, de wetenschappers van de Bijbel noemen de lofzangen van deze vrouwen niet zozeer lofzang, maar verlossingsliederen. En in de Bijbel staan een aantal verlossingsliederen. En ik zal je vertellen, dames, wat een enorm geweldig compliment. De meeste verlossingsliederen worden gezongen door vrouwen. We hebben drie mannen, Mozes, Zacharias en Simeon. En voor de rest gaat het om Mirjam, Deborah, Hanna, Esther, Maria, Elisabeth, de engelen. Nou ja, die scharen we daar voor het gemak maar eventjes bij. Overigens, moeders zijn toch engelen in training, dus dat lijkt me een hele prettige. Maar Mirjam, laten we naar haar kijken. Stel je voor, jij bent het, Mirjam, die naast je moeder staat op het moment dat ze bezig is om in dat kleine rieten kistje haar jongetje, jouw broertje Mozes, nog een laatste kusje te geven. En nog een allerlaatste kusje. En daarna nog het allerlaatste kusje. En ze daarna de deksel op het kistje doet. En zegt, Mirjam, neem maar mee. Je hebt het wel gehoord vannacht. Het was niet best. Hij huilde zo hard dat we wel zeker moesten weten dat de soldaten van Farao hem zouden horen. Overigens, die helden van vrouwen, Egyptische vroedvrouwen overigens, Pua en Sifra, die hebben zich al lang afgezet van die mededeling van de farao. Er komen te veel Hebreeuwse jongens, dus ze moeten worden gedood. Farao heeft ze regelmatig gevraagd, zijn er niet te veel Hebreeuwse jongens? En de vrouwen hebben gezegd, wij weten van niks. Want de Hebreeuwse vrouwen regelen dat heel handig zelf met hun bevallingen. Die helpen elkaar of ze doen het krachtdadig in hun eentje. Dus wij weten niet of er veel Hebreeuwse jongens geboren werden. Ik heb altijd gedacht dat het Joodse vroedvrouwen waren, maar het waren Egyptische. En zij hebben zich als heldinnen opgesteld voor het volk van de Joden. Afijn, farao had geen enkel ander middel meer. Het moesten de soldaten zijn die de wacht zouden houden en overal baby's signaleerden. Een voorloper op wat er later in Bethlehem zou gebeuren. En nu sta jij daar, Mirjam, met je baby in je handen. Niet de jouwe, maar je bent wel zijn grote zus. En je moeder heeft gezegd, zet hem maar in de Nijl. Zet hem maar ergens tussen een papyrusplant in. En zodra er iets gebeurt, Mirjam, trek jij je mond open. Want daar ben je goed in. Je bent een grote zus, je weet altijd wat te zeggen. Je hebt je mondje altijd open over alles. Dus vandaag zul je het ook doen. En daar staat Mirjam. En we kennen het verhaal. We weten dat Mozes op een gegeven moment wordt gevonden door een kroonprinses. En Mirjam inderdaad haar grote mond opendoet en zegt, ik weet iemand die dit kind kan zogen. En dat wordt haar eigen moeder. En zo zit Mozes nog wel 4 jaar lang, want zo lang duurde dat zogen. Hele klus lijkt me. Wel 4 jaar lang nog aan de tafel van zijn eigen vader. En daar hoort hij dag in dag uit het geluid en de taal van zijn eigen volk. daar hoort hij dagelijks het Shema Israël Adonai Eloheinu. Hoor Israël, hoor, de Heer uw God is één. En dan komt hij in de paleisvertrekken terecht. En ik denk dat Mirjam, grote zus als ze was, nog regelmatig tussen de zuilengang eens even een praatje heeft gemaakt met haar broer. En dat ze hoorde hoe die langzamerhand in een soort van identiteitscrisis terechtkwam. Want daar aan het hof ging het niet over de Heer uw God is één. Daar aan het hof, daar ging het over, je hebt een God voor de regen en een God voor de zon, een God voor het eten, een God voor het weer in het algemeen. En zelfs Farao was een God. En daar moest hij het mee doen. En die crisis werd groot in hem. En zijn boosheid over wat die club daar aan het hof deed tegen zijn eigen volk waar hij vandaan kwam, werd ook groter. En zijn woede werd groter. En zo heeft Mirjam het meegemaakt dat hij het land door een moord moest verlaten. En dan horen we 80 jaar lang niets meer over Mirjam. We weten niet wat haar rol was in de tijd dat dat volk bezig was met die uittocht en keer op keer de farao aansprak. We weten dat Aaron Mozes hielp om te spreken. Maar het mooie is, in Micha lees je toch haar naam. Want daar staat, zegt God tegen zijn volk, heb ik niet mijn volk door Aaron, Mozes en Mirjam laten gaan? Dus zij heeft ook daar weer haar rol gespeeld. En ik kan het me zomaar voorstellen dat ze af en toe Mozes en Aaron heeft ingefluisterd wat handig was met haar vrouwelijke intuïtie. Uiteindelijk zien we haar voor het eerst weer terug daar bij die Schelfzee. Mozes heeft een lied gezongen. Mozes heeft gezongen, ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Maar Mirjam zingt niet, ik wil zingen. Mirjam doet een soort van aanvoegende wijze, pakt haar tamboerijn en zegt tegen alle vrouwen achter haar, zing voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. Het is niet een voorzichtig liedje, het is leiderschap. Zij heeft van God de gave gekregen om profeet te zijn, profetes. En zij neemt die vrouwen mee en tot mijn verbazing heeft ze de tamboerijn ook nog meegenomen. Ik heb het idee dat ze daarin Gozen al geweten heeft, die overwinning zal komen. Ik neem mijn instrument vast mee. En ik denk dat het een geweldige zangdienst was. Met al die vrouwen en die tamboerijnen, of je er nou van houdt of niet. Ze zongen, zing voor de Heer, zing voor de Heer, zing voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. En ik weet dat het woord zingen, alalatso, alolatso moet ik zeggen, een woord is wat behalve zingen ook schreeuwen betekent. En ik kan het me zomaar voorstellen. Wat was het nou, Mirjam, wat je deed? Zong je nou daar? Of schreeuwde je? Of was het een soort schreeuwzingen? Want je wist dat je die vijand achter je gelaten had. En ik vind het al tamelijk gruwelijk klinken, dat paarden en ruiters wierp hij in zee. Maar ik denk dat Mirjam wist, mijn vijand is achter me. Ik heb nu alleen maar vooruit te kijken. Mijn vijand heb ik achter me gelaten. En hoe ik ook zing of schreeuw, ik zing, zing voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Mirjam wist waar ze uitkwam. Maar Mirjam wist nog niet waar ze in ging. En nog één keer, behalve het moment van haar dood, overigens in de woestijn, nog één keer horen we haar naam klinken. In nummer 12. En ik kan het me zo voorstellen. Zij, de grote zus die het allemaal wist. Zij, de grote zus die notabene zelf dat kleine broertje in die Nijl had gezet. Zij, de grote zus die een broer had, Aaron, die met alle winden meeging. Want dat zie je in de verhalen. En dat kleine broertje, er staat in de Bijbel, er was niemand zo zachtmoedig als zij. Ik denk dat ze wel eens gedacht heeft, kom op, laten we even aanpakken. Laat ik eens eventjes het voortouw nemen. En zo komt het moment dat ze zegt, heeft de Heer soms alleen tegen Mozes gesproken en niet tegen ons? Ik kan me voorstellen bijna dat gevoel wat eronder ligt. En daar raakt ze het kwijt. Haar positieve leiding geven. Daar raakte ze het kwijt. De volgorde die God had bedacht. Door Mozes als zijn kind aan te stellen over het volk. Daar was haar grote talent ineens de valkuil geworden. En God zei, Mirjam, ik wil jou graag even spreken. En Mozes ook. En Aaron. Willen jullie misschien alsjeblieft in de ontmoetingstent komen? Want daar wil ik jullie aankijken. En daar zegt God tegen Mirjam, wat jij zei ging te ver. Mozes is mijn knecht die het volk leidt. Dit had je niet moeten zeggen. Ik straf je. En als Mirjam haar oude handen met al die roestvlekjes en die rimpeltjes uitstrekt, ziet ze dat ze niet meer alleen bruin zijn van de woestijnzon, maar wit als sneeuw. Mirjam is melaats. En oh, die allerliefste zachtmoedige Mozes roept meteen tegen God. Het kan toch niet, dat kan toch niet. O God, verander haar en genees haar. En God doet het. Even later is haar melaatsheid voorbij. Maar God zegt, ga zoals iedereen in dit volk die melaats is, buiten de lege plaats, Mirjam. Ga daar maar rondlopen. Loop rondjes om de lege plaats heen. En denk na. Bezin je, kom tot jezelf en bedenk dat je dingen kunt zeggen, dingen kunt zingen die niet kunnen. Dat jouw schreeuwen en zingen soms te ver gaat. Kom terug bij die lofzang, zing voor de Heer, want zijn naam is machtig en vol majesteit. En Mirjam loopt 7 dagen buiten die lege plaats. En daarna komt ze terug. En God neemt haar weer opnieuw aan. Hij pakt als het ware haar handen en hij zegt, Mirjam, ga maar verder. Wees die profetes. Wees die zangleider. Zing die prachtige opwekkingsliederen met je volk. Neem je positie weer in en zing, schreeuw, zing. En de geschiedenis gaat door. Er komen richters, rechters. Er komen koningen, er komen profeten, er komen nog meer profeten. En zo belanden we van, laten we zeggen, die eerste vrouw waarmee de verlossing begon, Mirjam, naar die tweede. Ik heb haar net hier neergezet. Maria. En we kijken haar in haar ogen en we zien de wangen blozen, want ze heeft net dat verhaal gehoord. En daar sta je dan als meisje van 15, 16. En dan heeft een engel zoiets gezegd. En wat zeg je dan? Het is ongelooflijk. Maria zei in Lucas 1, vers 46. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Nee, dat zei ze niet. Ze zei eerst iets anders. Ze zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. De Heer wil ik dienen, laten gebeuren wat u heeft gezegd. Hoe kan je het bedenken? Maar er was nog iets bij, iets naast. Iets wat mij ontzettend is opgevallen op het moment dat ik deze geschiedenis opnieuw las. De engel had haar niet alleen maar gezegd dat die zoon van God in haar buik zou groeien. De engel had haar ook gezegd dat Elisabeth iets vergelijkbaars was overkomen. Haar tante. Weliswaar helemaal in Judea, vlakbij Jeruzalem. Maar blijkbaar had die engel haar iets gegeven wat haar paniek milder maakte. Die engel had haar naast een fantastische boodschap van de Heer ook een soort verbinding, een relatie gegeven. Een soort reddingsboei. Laten we zeggen, niet een partner in crime, maar een soort van partner in wonderful land. Zo iemand. En ze wist, ik zal het Jozef moeten vertellen. En heel naast het zal ze op zijn kop staan, dat ik zwanger ben. Maar er is er eentje waar ik me nu aan ga verbinden. En dat is Elisabeth. Ik vind het een fantastisch idee. En ik denk, als ik eerlijk ben, dat wij dit ook hebben en kunnen hebben met elkaar. op het moment dat we denken, dit is te moeilijk, dit is te heftig, wat moet ik hiermee? Zijn er hier in onze gemeenschap altijd mensen waar je als het ware een reddingslijntje mee kan pakken? Waar je tegenaan kan praten. Nou, dat kan straks aan het eind van de dienst achteraan. En wat ik prachtig vind, wat ik las deze week, is dat Ruben en Berthe ook daar gaan staan vandaag. Dat betekent dat als je 30 bent of jonger en je denkt, ik wil niet echt met een heel oud mens gaan praten over waar ik mee zit of waar mijn reddingsboei voor nodig is, dan zijn er gewoon mensen die jonger zijn, tegen wie je aan kan praten of met wie je bidden kan. Nou, de volgende scène in dit verhaal, ik heb het maar even in mijn hoofd als het ware in scènes verdeeld. De volgende scène zie je dan ook Maria in dat huisje van Zacharias. En daar staat echt iets hilarisch, ik zie het voor me. Want daar staat namelijk, toen Maria het huis van Zacharias binnenkwam, begroette ze Elisabeth. En ik zie dat zo voor me. Dat huisje, die deur gaat open. Zacharias heeft toch al niet veel te vertellen. Geen woord eigenlijk op dit moment. Ze sjeest langs hem heen en ze begroet Elisabeth. En Elisabeth doet het beste wat je in zo'n geval kan doen. Elisabeth zegt niet, och kind, wat vreselijk, wat heb ik toch allemaal gehoord. Kind, laat me je vasthouden, ga zitten, wat een ellende. En hoe heeft Jozef gereageerd? Ze zegt het allemaal niet. Ze zegt, gezegend ben jij. Ze heft een loflied aan. Hoort ook wel een beetje bij dat Hebreeuwse Joodse volk. Want zij denken altijd in leven en dood. En of het nou over leven of over dood gaat, je prijst en je looft God. En ze zegt, gezegend ben jij. En ze zegt er ook nog eens een keer achteraan, en hoe bevestigend moet dat zijn geweest voor Maria. Ze zegt, wat een eer dat de moeder van mijn Heer onder mijn dak wil zijn. Een grotere bevestiging kan je in je leven niet krijgen. En dan zie ik ze in gedachten samen neerzakken op het bankje voor het huis. Ja, ik heb ook veel jaren bij Eureka Kids verteld, dus ik heb mezelf wel wat verbeeldingen toegestaan. En daar zitten ze dan samen naast elkaar. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat Maria tegen Elisabeth zegt, oh, waar is de wc? Ik ben kotsmisselijk. Het was namelijk nog maar in de eerste 3 maanden dat ze daar kwam. Of misschien weet je hoe zo'n pokkeneind het rijden is om van Galilea, en dan nog niet eens rijden, ja, op een kar of weet ik veel, misschien ook weer met een ezel, we weten het allemaal niet, van Galilea naar Judea, en weet je hoe kapot ik ben, maar ik heb er toch voor gekozen om naar u toe te gaan. Ook dat hoor je niet. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze zou zeggen, tante Elisabeth, ik weet niet of het zo slim is geweest van mij om nu weg te gaan. Want ik heb Jozef natuurlijk nog maar net verteld hoe dat zit met die baby en dat kind van God. En hij was behoorlijk ontdaan. Ja, hij heeft het wel een plek gegeven in zijn hart. Maar het was misschien verstandiger geweest als ik deze 3 maanden een beetje bij hem in de buurt was gebleven. Dan hadden we gewoon elke avond naar zijn werk nog een beetje kunnen praten. En het was onze relatie misschien wel ten goede gekomen. En nu zit ik hier, bij u, 3 maanden. Ze zegt het allemaal niet. Ze noemt het niet. Ze zegt nu wel in Lucas 1, vers 46. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Met hart en ziel geeft ze zich aan de Heer. Ik heb het nog even opgezocht in de Naardense Bijbel. Die ligt heel dicht bij de Griekse vertaling. En daar staat, groot maakt mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest over God. Wat een volstrekt andere taal. Wat een volstrekt andere taal dan ik verwachten zou uit de mond van een tienermeisje. Wat Maria kan, dat is eigenlijk omdenken. Ik weet niet of jullie het kennen vanuit het bedrijfsleven. Er zijn op dit moment heel veel werkgevers die heel blij zijn als hun werknemers kunnen omdenken. En die zouden dan moeten zeggen, op het moment dat de baas hun een opdracht geeft, niet altijd, ja maar, dat is te duur, ja maar, dat is te ingewikkeld, ja maar, dat kost te veel tijd. Die zouden moeten zeggen, ja en, dan ga ik dat zo aanpakken. Ja en, dan maak ik een nieuw plan. En eigenlijk is Maria het grote voorbeeld avant les lettres van het ja en denken. Ja en, dan maak ik nu de Heer groot. Want dat kind, dat heb ik van hem gehad. En dan gaat ze verder in vers 48. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Wat een trots. Wat een trotse zin als je weet dat alle straten van Nazareth over jou roddelen. Hoe kan je dan zeggen, alle geslachten zullen mij gelukkig prijzen? Zo hoog en geweldig en verheven voelde Maria zich zeker niet. Ze had ook maar een hele gewone Jozef die in de werkplaats van zijn eigen vader werkte. Ze had niet een Jozef die na zijn bar mitzwa, toen hij 12 was, van de rabbi te horen had gekregen, studeer jij nog maar een tijdje door bij mij. Je bent slim genoeg en intelligent genoeg om mijn volgeling te worden. Deze Jozef had nadat hij het nog een jaartje geprobeerd had te horen gekregen, ga jij maar in de werkplaats van je vader. Dus ze hoorde niet bepaald tot het intellectuele niveau van Nazareth. En wat is haar zin? Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. En ze gaat verder. In vers 49 en 50. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam, barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Waar haalt ze de tekst vandaan? Waar haalt ze de zinnen vandaan? Waar haalt ze de woorden vandaan? Bij mij in het gezin zouden ze zeggen, hoe dan zulke zinnen? En toen ik daarover nadacht, dacht ik ineens, wacht even, die synagoge in Nazareth, dat was natuurlijk wel een hele duidelijke synagoge. Weliswaar staat hij bij ons in een heel slecht daglicht, want toen Jezus daar in Nazareth kwam, toen hebben ze hem zo ongeveer van een rotsblok gekikt. Maar zij, Maria, heeft daar jarenlang, misschien wel vanaf klein meisje af aan, samen met haar moeder op die bovenverdieping tussen al die vrouwen gezeten. En die liederen en die teksten en die rollen gehoord en gelezen. Nou ja, gelezen, gehoord. Ik denk dat ze ze helemaal niet gesnapt heeft. Maar ik denk zeker dat zij de teksten van de belangrijke vrouwen, de verlossingsliederen, de lofliederen, heeft voorbij horen komen. Bijvoorbeeld het loflied van Deborah. Of het loflied van Esther. Of dus dat van Hanna. Nou, dat loflied van Hanna, dat loog er niet om. Moet je je voorstellen, op het moment dat Hanna dat fantastische kind heeft gekregen en jarenlang bij zich thuis heeft gehad en uiteindelijk na die zoogperiode moet gaan afstaan daar in de tempel en hem uiteindelijk achterlaat bij Eli, gaat ze op de deurdrempel, zo ongeveer als ze hem staat uit te zwaaien, niet zeggen, mijn hart is diep, diep, diep ontroerd. Mijn hart is zo bedroefd. Nee, dan zegt ze het volgende. Fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Oftewel, al die akelige gedachten, die vijanden in mijn hoofd, die de hele terugreis waarschijnlijk een rol gaan spelen, die laat ik achter me. Want mijn hoofd heft zich fier op en mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Dat zijn de teksten die in het hart van Maria binnen zijn gekomen. En misschien heeft ze er al die jaren geen klap van gesnapt. Maar ze zijn haar wel ingeprent. Zoals in Deuteronomium staat dat wij als ouders dat zouden moeten doen bij onze kinderen. Ze zijn wel bij haar naar binnen gekomen. Ik vind het ontzettende zegen, ook voor mijn eigen hart, dat ik weet dat de dingen die wij onze kinderen hebben kunnen inprenten, ook door ze hier naartoe mee te nemen, maar ook door ze in ons gezin te laten zijn, dat die woorden in hun hart zijn verklonken. Ook al snapten ze er de ballen niet van. Misschien zit je hier ook en denk je, waar gaat dit over? De zoveelste adventpreek. Pak een lied. Neem een tekst. Neem een fantastisch opwekkingslied en omarm die traditie. Want in feite heeft Maria dat gedaan. Ze heeft de traditie omarmd die ze had meegekregen. En ze wist, in tijden van leven en dood, en zo voelde denk ik haar hart, want er groeide leven, maar ze was als de dood. In tijden van leven en dood pak ik een lied En omarming de traditie van de zinnen die ik heb meegekregen. En dan lukt het Maria om niet eens meer om te denken, maar bijna anders om te denken. En dan gaat ze naar vers 51 waar ze zingt. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersen stoot hij van de troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger is, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Even kijken, andersom denken. Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Hij stoot van de troon de heersers. En wie gering is, geeft hij aanzien. Het denken van het omgekeerde. Wie honger is, heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Een briljante tekst over gerechtigheid. Micha, onze groep, kan er wat mee. En eigenlijk is dit al de soort van voorspeller die Maria op dit moment doet van haar eigen zoon. Want kijk eens wat hij gaat zeggen als hij in dat gras zit en die bergrede spreekt. Zalig de hongerigen naar de gerechtigheid, weliswaar. Zalig de armen van geest. Dat andersom evangelie, dat brengt zij nu al in het loflied. Ze voorspelt het. En tot slot kiest ze ervoor om in haar loflied haar eigen volk erbij te halen. En als Joden dat doen, dan zeggen ze als het ware een soort van amen aan het eind van hun lied. Want als ze beschrijven wat hun volk heeft doorgemaakt en hoe het iedere keer weer door de eeuwige is opgetild, dan zeggen ze, kijk, de geschiedenis bewijst dat wat ik in het begin van mijn lied zei ook werkelijkheid gaat worden. En dan horen we haar zeggen in vers 54 en 55. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd, hij herinnert zich zijn barmhartigheid. Jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Ik heb me wel eens afgevraagd wat dit lied heeft gedaan met het hart van Maria. We weten dat niet. We weten wel dat ze een heel zwaar leven heeft gehad. Maar dit lied heeft als het ware de sluizen, of misschien alleen nog maar in het begin een kiertje van haar hart opengezet. Omdat zij niet alleen aan het uiten was, maar ook aan het innen was. Dat wat van haar, van God al in haar leefde. En hoe waar dat is, wil ik jullie vertellen door een heel klein voorval. Ik kan het eigenlijk niet laten, omdat het me zeer ontroerd heeft. Ik was een week of 4 geleden in een klas, een basisschoolklas, buiten Apeldoorn. Dus niemand kan zich een voorstelling maken waar het was. En het was een ingewikkelde klas. Met heel veel bizarre kinderen. De helft van de klas speelde clown en de andere helft zat onder de tafel. En dan riepen er nog een paar en dan waren er nog een paar hele stille meisjes. Zo zat die klas in elkaar. En de leerkracht was fantastisch. Ze was een startende leerkracht. Ze was ook christen. Daar kwam ik eigenlijk pas in later instantie achter. En ik merkte dat keer op keer dat ze bezig was om die klas ook onderwijskundig en pedagogisch heel goed in de stand te zetten. Dus het was een goede juf. En op een gegeven moment hadden kinderen wat verteld. En toen pakte ze haar gitaar. En ze begon te pingelen. En de kinderen werden stil. Ze gingen staan, want dat hadden ze geleerd bij deze juf. En ze begonnen het lied te zingen. Vul dit huis met uw glorie. En ik dacht bij mezelf, hoe kan je dat lied nou gaan zingen? A, met zo'n klas. B, het gaat helemaal niet over het huis van God, want het is een klas. C, bijna alle kinderen hebben geen flauw idee wat ze zingen. Weten ook heel weinig van God en dan ga je dit zingen. Maar ik zag wat er gebeurde met die klas. Het leek alsof God, en het was letterlijk ook nog eens een keertje zo, dat de zon er binnen ging schijnen. Het leek alsof het op die kinderen afspiegelde. En ze zongen en ze zongen, ze waren rustig. Ze zongen aandachtig en ze zongen stil. En ze zongen prachtig. En na afloop hoorde ik van de juf dat de ouders tegen haar zeiden, wat heeft u onze kinderen toch voor een lied aangeleerd? Het is van iedereen een favoriet lied. Het doet iets met hun hart. En ik denk dat het zo is. Soms moet je de traditie omarmen. De zinnen die je misschien nauwelijks begrijpt. Soms moet je ervoor gaan. Mirjam deed het. Ze was trouw aan haar God. Tot haar melaatse moment toe. En ze zong. Ze schreeuwzong. Ze was dankbaar over wat God haar gaf. Mirjam was trouw. Laat gebeuren wat u heeft gezegd. En was dankbaar. Was ook trots. En die drie componenten zaten in hun loflied. Waren daar te vinden. We hebben met elkaar nagedacht. In een soort van voorbereidingscommissie rondom de kerst. En we hebben gedacht, hoe zou het zijn als wij de traditie van liederen nog eens een stukje zouden gaan uitbreiden. En dat zouden we kunnen doen door een soort van eigen Berea lofzang verlossingslied te creëren. Dat betekent dat wij ook tekst moeten aanleveren. Dat betekent dat het heel mooi zou zijn als die tekst, jullie hebben allemaal zo'n klein geel sterretje, sommigen een roze, op je stoel. Het zou mooi zijn als je zo gedurende het vervolg van deze dienst misschien een klein zinnetje zou opschrijven wat te maken heeft met kom laten wij aanbidden, want. En wat is dan het woord wat jij God zou willen toedichten? Wat is dan het woord wat jij Jezus zou willen toedichten? Welk woord zou jij willen pakken en geven aan ons voor ons gemeenschappelijke kerstlied? We willen dat ook gaan zingen op kerstavond. Daar hangt een groot vel. Daar kan je al die sterretjes tussendoor plakken. We vragen je of je aan het schrijven wil gaan. Daar zijn ook nog wel pennen. Misschien wil je nu alvast schrijven. En het zou mooi zijn als je aan het eind van de dienst je sterretje even zou willen plakken. En als je meer denktijd nodig hebt, ga dan heerlijk bij die stoelen en die bankjes zitten. Neem je sterretje voor je en schrijf een klein stukje tekst op. We gaan het loflied van Maria, het Magnificat, want zo is het door de eeuwen heen in de kerken genoemd. Heel veel mensen hebben zich laten inspireren, componisten. We gaan dat Magnificat met elkaar zingen. Dat wil zeggen, jullie gaan het zingen en wij gaan aanvullen door een prachtig refrein mee te zingen.